Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Boven mijn voorbereiding staat het goede deel kiezen. En dat wordt duidelijk, denk ik, zometeen. Toen ik begon aan de voorbereiding van deze boodschap, heb ik Jacobus 1 er even bij gezocht. Daar staat vanaf het vijfde vers, ik heb geen afstandsbediening. Maar die zit achterin. Daar staat dit. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Nou, waarom heb ik dat opgezocht? Tot gisteravond, 11:15, had ik geen preek voor vanmorgen. En het gebeurt zelden dat ik niets heb. Maar soms komt het niet. Of lijkt het niet te komen. En dan bid je door de week van: Heer, waar moet ik over spreken? Waar moet het over gaan? En misschien zeg je dan van: ja, daar had je ook 2 weken geleden al aan kunnen denken. Of je had misschien in je gebedsleven al veel langer daarmee bezig moeten zijn. Maar ik ben ook een mens en ik heb ook mijn dagelijkse bezigheden. En dan ben ik zo blij met het woord van God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. En dan zit je en dan zeg je: Heer, nou moet het echt wel komen. Want anders hebben we een probleem morgenochtend. En gisteren heb ik dus nog eens gedaan wat in Jacobus 1 staat. Heer, ik heb uw wijsheid nodig. En als de Heer je dan iets laat zien, dan moet je ook niet twijfelen. Want als je twijfelt, ontvang je niets, staat er ook. Dus dan moet je er ook voor gaan, dan moet je er ook mee bezig gaan. Nou, daarom neem ik jullie mee naar Lucas 10 vanaf vers 38. En dat is de volgende dia inderdaad. Heel bekend stuk en misschien zeg je van: ga je daarover preken? Heb ik al 10 preken over gehoord. Het zij zo, ik denk dat God wil dat ik het daarover heb vandaag. Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat hij in een dorp kwam. Hoofdletter hij, dat is Jezus. En een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. Zij had een zuster, die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. En nadat zij erbij was komen te staan, zei ze: Heer, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde, zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd, maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Nou, inderdaad, misschien heb je hier vaker preek. Nou, wie heeft wel eens een preek over dit gedeelte gehoord? Kijk, zie hoeveel handen. Hoe meer ik er ook over nadacht, hoe meer ik begreep dat ik het hierover moest hebben. En misschien zie je het plaatje voor je. Zij zijn onderweg, zegt de Bijbel. Nou, dat is Jezus met zijn discipelen. En dan bedenk ik van: nou, oké, dat zijn minstens 13 man geweest, 12 discipelen en Jezus. En dan stappen er dus op zijn minst 13 personen binnen bij Maria en Martha thuis. Ik stel me voor dat ze gehoord hebben van de rabbi en dat ze ook vereerd zijn met de komst van de rabbi. Martha nodigt hen ook uit. Ze doet het zelf. Ze nodigt hen uit. Maar dan moet er wel iets gebeuren. 13 man extra in huis. Stel het je eens even voor dat er vanmiddag 13 man binnenstappen en zeggen van: wij blijven eten. Ja. Bij wie zou dat zomaar kunnen? Ja. Toch ook wel veel mensen. Mooi. Maar er moet wel wat gebeuren, toch? Dan? Ja? Misschien nog even snel naar de Albert Heijn, ook al is het zondag. Oei. Maar 13 man die eten en drinken moeten hebben. Dus Martha gaat aan de slag. En ik denk dat ze in de veronderstelling is geweest van, nou, mijn zus helpt wel mee. Maria, ze is in de veronderstelling dat Maria haar deel doet. Maar dan op een gegeven moment wil ze even overleg. En dan kan ze Maria niet vinden. En dan komt ze erachter dat Maria doodleuk bij die groep mensen in de huiskamer zit. En aan de voeten van Jezus zit te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Nou, dat valt niet goed. En ik stel me nou voor dat ze Maria's aandacht probeert te trekken. Zo van, nee. Weet je, zoiets. Maar goed, geen reactie. En als ze dan uiteindelijk oogcontact heeft, dan doet Maria gewoon zo van weg. Ik ben bezig, ik zit hier bij Jezus. Nou, dat valt ook niet goed bij Martha. En uiteindelijk bedenkt ze dan dat ze Jezus maar moet inschakelen, want die zal het wel begrijpen. Maar dan komen ze bedrogen uit. En Jezus zegt daar dat Maria het goede deel heeft gekozen en dat haar dat niet wordt afgenomen. In de vertaling van het boek staat: in het leven heb je niet zoveel nodig, eigenlijk maar één ding. En Maria heeft dat ene ontdekt en het zal haar niet worden afgenomen. Ik wil er een paar dingen over zeggen vandaag. Allereerst, dit stuk is niet alleen voor vrouwen. Waarom zeg ik dat? Er schuilt een klein gevaar in deze geschiedenis over twee vrouwen. En het gaat ook nog over het huishouden. En dat maakt misschien dat mannen het wat minder makkelijk tot zich nemen. Het gaat ook nog eens over bedienen. Het gaat over gasten in huis. En ik denk echt, misschien hoor ik er zelf ook wel bij, dat het voor sommige mannen niet makkelijk is om dat dan op zichzelf toe te passen. Welke mannen zijn heel actief in het huishouden hier? Ja, als je alleen je huishouden runt, hè, Bart? Ik zie, nou, ik zal niet zeggen verrassend, maar ik zie weinig handen en dat verrast me niet. Leon doet alles. Mensen, als Leon er weer is, de volgende keer spreek met Leon. Maar ik denk dat het misschien wel klopt dat sommige mannen denken van, nou oké, het gaat over vrouwen. Prima. Maar God wil echt dat mannen dit ook tot zich nemen. Dus mannen, hou dat in gedachten. Wat je dan heel duidelijk ziet is het contrast tussen twee personen in hun gedrag als Jezus heel dichtbij is. Jezus komt in hun beide huis. Martha en Maria. En twee personen, ze gaan er verschillend mee om. De een begint te rennen en de ander gaat aan de voeten van Jezus zitten. Mag die naar de volgende dia? Ik dacht erover na en ik dacht dat rennen, dat druk bezig zijn, zoals Maria dat hier doet in het huishouden. Volgens mij gebruikt God dat als een beeld voor verschillende betekenissen. En ik heb er hier vier uitgekozen. En misschien zijn er nog wel veel meer betekenissen aan te geven. Ik moest denken aan druk bezig zijn in het koninkrijk van God. Ik moest denken aan druk bezig zijn met maar een heel klein stukje van de Bijbel en de rest buiten beschouwing laten. Ik moest denken aan druk bezig zijn met je maatschappelijke status. En ik moest denken aan druk bezig zijn in het leven van alle dag. En ik snap dat deze vier dingen allemaal tijd en aandacht vragen. Ik ben ook vader, ik ben ook opa, ik heb ook een baan. Een huishouden. Het vraagt allemaal tijd en aandacht. Maar uiteindelijk, als je daar te veel tijd en aandacht aan geeft, dan is dat dus niet het uitkiezen van het goede deel, zoals Jezus dat noemt. En Jezus zegt letterlijk, Martha, Martha. Nou, vul je eigen naam nou eens in. Gerdo, Gerdo. U bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Er zijn zoveel dingen die je bezighouden. Je bent er vreselijk druk mee. Je bent er zelfs bezorgd over. Nou, ik zal een voorbeeldje geven. Wij hadden een nieuwe koelkast nodig. In onze koelkast, in onze keuken, stond telkens een laag ijs van een centimeter onder in de koelkast. Nou, dat hoort in het vriesgedeelte te zitten, maar niet in de koelkast. Dus wij wilden een nieuwe koelkast. En uiteindelijk een nieuwe koelkast besteld, maar gewoon te snel. En uiteindelijk was het niet de goede maat die we in huis hadden staan. Dan maak je bezorgd over van, oké, hoe gaat dit aflopen? Ik heb hem betaald, het is klaar, hij staat in de huiskamer. Nou, dan blijkt dat als je hem ietsje hoger zet, dan is het allemaal passend en prima. Allemaal goed gelukt, maar dan ben je wel even druk en bezorgd. Je moet een nieuwe koelkast. Je bent dus ook bezorgd over dat je het veel te snel doet. En misschien is het helemaal niet herkenbaar voor jullie, hoor. Maar voorbeeldje uit mijn eigen leven. Druk met andere dingen, snelle koelkast en klaar. Maar daarna heb je er dus veel meer werk aan eigenlijk. En ook Jezus snapt dit, dat deze dingen er zijn. Ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat Jezus dit zegt. Hij staat midden in de maatschappij. Jezus beweegt zich door de maatschappij. Hij weet wat mensen bezighoudt. Hij kent de worstelingen van het bestaan. Hij heeft voortdurend contact met mensen. Hij ziet de religieuze machthebbers. Hij weet wat die met mensen doen. Hij ziet de Romeinse overheersing. Hij weet wat de Romeinse overheersing met mensen doet. Hij ziet de belastingen die de Joden aan de overheersers moeten betalen. Dus hij ziet ook de financiële nood van sommige mensen. Hij ziet ziekte. Hij ziet de etnische en religieuze strijd tussen Joden en Samaritanen. Hij ziet de bedelaars. Hij ziet alles in de maatschappij. En toch zegt Jezus, slechts één ding is nodig. En er is dus maar één ding dat je bezorgdheid wegneemt. Er is maar één ding dat maakt dat je je niet druk hoeft te maken over allerlei dingen. En dat ding, dat is wat Maria hier doet. Zitten aan de voeten van Jezus en luisteren naar wat hij zegt. Ik zat het te lezen en ik dacht van, is het niet wat ontactisch dat Jezus hier Martha te midden van de groep zo aanspreekt? Wat vinden jullie daarvan? Ik denk dat als je een opleiding volgt tot leidinggevende of, ik noem wat, je zit in de pleegzorg en je moet een gesprek met ouders hebben, dan doe je dat niet in een grote groep, maar dan doe je dat één op één of in privé, toch?
Op een kamertje.
Op een kamertje, apart in een kamertje, hieraan. Zo is het. Maar Jezus doet het anders. Die gewoon in de groep waar zij ook de vraag waarschijnlijk gesteld heeft, waar al die mensen bij zijn, geeft Jezus haar antwoord. En dat vroeg ik me gewoon af. Van, zou Jezus gedacht hebben van, oké, je stelt me hier die vraag, dan kun je hier ook antwoord krijgen. Maar dat is misschien mijn menselijk denken, hè, van, dat Jezus het zo gedaan heeft. Maar het is in elk geval zo dat Maria niet het antwoord krijgt dat ze verwacht of verlangt. En zo gaat dat dus soms met Jezus. Want Jezus spreekt waarheid. En dan krijg je niet altijd het antwoord waar je op gehoopt hebt. Misschien had Martha ook beter moeten weten. Ze had wel beter kunnen weten, want in hoofdstuk 9 van Lucas, daar is de eerste wonderbare spijziging. En daar geeft Jezus dus 5000 mensen te eten. Ja, zou hij het dan ook niet voor 13 hebben gered, denk ik dan. En misschien had Martha dat wel moeten bedenken van, oké, 2 weken geleden heeft hij 5000 mensen gevoed. Dan zal het vandaag ook wel goed komen. Maar goed, allemaal menselijke overwegingen. Hoe het ook is, Jezus zegt, je hebt maar één ding nodig. En dat is aan mijn voeten zitten en luisteren. Je kan zo druk zijn met de dingen van het Koninkrijk van God, dat je niet meer aan de voeten van Jezus zit en luistert, maar alleen maar loopt te rennen. En ik vraag me af, zou God misschien af en toe ook wel eens zeggen van, ga nou eens even aan de kant, dan kan ik erbij. Wil God wel dat je doet wat je doet in het Koninkrijk van God? Dat is een overweging. Zit je aan de voeten van Jezus en haal je daar je kracht vandaan? Of ben je zelf maar bezig en bezig en bezig? Je kan ook zo druk bezig zijn met een klein stukje van de Bijbel, ik noem maar wat, genezing of zo, dat je helemaal vergeet om te vragen wat Jezus ervan vindt. En misschien is het dus tijd om weer aan de voeten van Jezus te gaan zitten. En niet alleen maar te focussen op één deel van het Koninkrijk van God. Maar terug te gaan naar Jezus en van daaruit te kijken naar waar je nou eigenlijk mee bezig bent. En dat kan ook zijn met je loopbaan, het kan zijn met je carrière, je werk, geld verdienen. Dat je niet meer aan de voeten van Jezus zit en je eigen weg gaat. En misschien is het ook dan tijd om terug te gaan naar de voeten van Jezus, bij hem te zijn en naar hem te luisteren en van daaruit verder te gaan. Als ik naar mijn eigen leven kijk, op het moment dat wij voorganger werden, hebben we gezegd, oké, dan geef ik één dag van mijn werktijd voor mijn baan, geef ik op. En als de gemeente daar iets in wil doen, dan is het goed. Maar we wisten van tevoren niet of we een vergoeding zouden krijgen, maar we hebben wel gezegd van oké, ik ga gewoon 3 dagen werken, want dan heb ik meer tijd voor de gemeente. En gelukkig is de gemeente daar ingestapt om ons inkomen aan te vullen. Maar ik kan wel zeggen dat vanaf het moment dat we die keus gemaakt hebben, dat het me op mijn werk voor de wind is gegaan. Dat ik bevorderd ben, dat ik hoge salaris kreeg. God voorziet. Dus op het moment dat je keuzes maakt in het Koninkrijk van God, dan komen die andere dingen ook wel. Het leven van alle dag, je huis, kapotte dingen die vervangen moeten worden. De kinderen, zorgen voor anderen, het nieuws op de televisie. Kan allemaal maken dat je druk bent en niet meer aan de voeten van Jezus zit. En toch zegt Jezus, slechts één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Mag naar de volgende dia? Ja. Ga daarin om 2 dingen. Het eerste is dat je de keus maakt om aan de voeten van Jezus te gaan zitten. Dat is een keuze die je maakt. Om regelmatig bij hem te zijn. En daarnaast gaat het erom dat wat je daar leert, dat je beseft dat dat een geschenk is, dat je ook niet meer afgenomen wordt. Ik weet nog dingen die ik ooit op de jeugdgroep heb gehoord. Toen was ik 15, 16, 17 jaar. Je mag leren dat wat je van Jezus leert een geschenk is, dat je ook niet meer wordt afgenomen. Het blijft bij je, het blijft van jou. En je mag de wijsheid van Jezus opzuigen als een spons en laat het deel worden van je leven. Het wordt je niet afgenomen. Nou, in mijn gedachten hoor ik nu een stem, ik zal niet zeggen van wie die is. Maak het praktisch. Want hoe doe je dat dan? Aan de voeten van Jezus zitten. En ook, geef dan eens voorbeelden van het onderwijs van Jezus dat bij jou blijft. Nou, hoe zit je nou aan de voeten van Jezus? Waar kan je Jezus vinden? Waar kan je hem ontmoeten? Wat ik zag in dit gedeelte was, Jezus kwam binnen bij Martha, die hem uitnodigde. En dat wil Jezus ook doen bij ons. Als wij hem uitnodigen, wil hij binnenkomen in ons leven. En als hij in ons leven komt, wil hij ook zijn geest aan ons geven. En die kan tegen je spreken. Daarnaast spreekt Jezus ook tegen individuele mensen. Johannes 14, vers 23 zegt, Jezus antwoordde zij tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Jezus wil intrek nemen in ons leven. En ik zei het al, hij spreekt ook van buitenaf tegen mensen. Lees het boek Handelingen maar eens. Dan zie je hoe Jezus tegen Paulus spreekt, tegen Petrus spreekt, tegen Ananias als Paulus net geroepen is. Dan zegt God gewoon dingen in een droom of in een visioen. En dat gebeurt nog bij mensen. Zo wil Jezus ook spreken. Hij wil dag aan dag in je leven zijn en hij wil met je door het leven gaan als vriend en als metgezel. Mag ik Jezus mijn vriend noemen? Ja, Johannes 15, vers 15 zegt: ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Daarna zegt hij tegen de discipelen: maak dat weer aan andere mensen bekend. En zo wordt wat Jezus van de Vader gehoord heeft, bekendgemaakt aan de discipelen en daarna aan ons. Hij wil je bekendmaken wat van de Vader is. Waar kan je Jezus nog meer horen spreken? Behalve in je hart, behalve in je vriendschap met hem. Volgende dia, Matteüs 6, zegt: maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig heeft voordat u tot hem bidt. Thuis kan je contact hebben met Jezus. En dat moment kan voor iedereen verschillend zijn. Sommige mensen zeggen van: nee, je moet per se om 5 uur opstaan. Want dan moet je stille tijd houden. Nou, voor sommige mensen is dat gewoon echt niet het goede moment om 5 uur 's ochtends. En is 's avonds om 8 uur of 9 uur of 10 uur veel beter. Heb het daarover met de Heer. Heer, wat is nou het goede moment voor mij? En je mag het ook uitvinden, gewoon in je dagelijks leven. Maar thuis kan je contact hebben met Jezus. Het moment kan verschillend zijn, maar zoek een moment, een plek waar het rustig is en bid tot de Vader. Heb contact met God, want dan heb je ook contact met Jezus. Hij weet wat je nodig hebt, nog voordat je hem erom vraagt. En daarnaast is het ook goed om de Bijbel te lezen. Want God spreekt er doorheen tot mensen. Laat Gods geest je maar attenderen op wat Jezus door zijn woord wil zeggen. Je leert God kennen in het Oude Testament en je leert het nieuwe verbond met God kennen door het Nieuwe Testament, waarin Jezus aanleert wat zijn boodschap is. Ten derde is daar ook nog de gemeente. Want ook daar spreekt Jezus door gemeenteleden en door de boodschap die zondag aan zondag gebracht wordt. Nou, hoe kan ik een voorbeeld geven van het onderwijs van Jezus dat je aan zijn voeten hebt geleerd en dat je niet zal worden afgenomen? Het zijn niet alleen de woorden van Jezus die je voeden en krachtig maken. Het is ook zijn voorbeeld, het is ook zijn leven. Dus als je de evangelie leest en je ziet het gedrag van Jezus, je ziet het leven van Jezus en je ziet de woorden van Jezus, dan is dat voeding. En er zijn ook weer allerlei principes van Jezus die herhaald worden in het Nieuwe Testament, in de brieven. En daarom is het belangrijk om de Bijbel te lezen. Nou, een voorbeeldje van mezelf. Jezus heeft ons het Onze Vader geleerd. En wat voor mij een soort richtlijn geworden is een deel van het Onze Vader. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, uw naam worden geheiligd. En heel vaak noem ik dat ook in mijn gebed. En dat, ik heb ook echt mijn verlangen. Als ik iets doe of als we als gemeente dingen doen, dan is het mijn verlangen dat zijn koninkrijk erdoor gebouwd wordt, dat zijn wil erin is en dat zijn naam erdoor geheiligd wordt. Gewoon dus misschien een heel eenvoudig voorbeeld van hoe het onderwijs van Jezus in je leven binnenkomt en hoe je het meeneemt in je dagelijks leven. Nou, geldt dat dan voor alles wat ik doe? Nou, als ik moet tanken, ben ik er niet zo mee bezig, eerlijk gezegd. Als ik bladeren in de tuin bij elkaar sta te vegen, dan zeg ik ook niet van: laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. Maar het kan best zijn dat als ik sta te vegen en de buurman die komt ook in de tuin, dat de Heilige Geest zegt van, spreek hem even aan. En dan kun je wel bidden van, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden en laat uw naam geheiligd worden. Dus het is ook niet zoiets van, het is er altijd, en, maar het is er toch altijd. Snap jullie wat ik bedoel? Dan maak ik het nu heel ingewikkeld. Nou, ander voorbeeldje. Matthäus 6, vers 33, daar zegt Jezus, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik denk dat dat echt wel een les van Jezus is die ik probeer mee te nemen in mijn leven. En soms zeg ik heel bewust, nee Gerdo, eerst het koninkrijk van God. Want de rest komt wel. Soms moet je gewoon dingen doen. Maar soms wil je ook iets leuks doen. Maar dan zeg ik wel tegen mezelf af en toe van nee, Gerdo, eerst het koninkrijk van God en de rest komt. Nou, waar ik nu mee bezig ben, ik worstel best wel met wat er zich nu in het Midden-Oosten afspeelt, in Gaza. En dan zegt Jezus in Matthäus 5 vanaf vers 38, u hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Dus Jezus zegt eigenlijk geen oog om oog, geen tand om tand. En dan vraag ik me af, gaat het over mijn persoonlijk leven dan alleen of gaat het ook over een groter geheel? Is het goed wat de regering van Israël nu doet? Of is dat juist tegengesteld aan wat Jezus zegt? En dan bedenk ik me dat ik heel blij ben dat er verzet is gekomen tegen de Duitse bezetter 80 jaar geleden. Maar hoe verhouden die dingen zich nou tot wat Jezus leert? En dan zie ik weer andere woorden van Jezus. In Matthäus 24 vanaf het 6e vers. En ik heb het ook al eens gelezen toen het over corona ging. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn. En besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan. En die zullen velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Als u het wil nalezen nog een keer, Matthäus 24 vanaf het 6e vers. Als ik aan de voeten van Jezus ga zitten en ik luister naar deze woorden, dan leer ik dus ook dat er ook een groter geheel is. Er zullen oorlogen zijn. Het is verschrikkelijk. In Oekraïne en in Israël. En wat Jezus beschrijft gebeurt in onze tijd. En dan denk ik aan al die jonge mannen die sneuvelen. En dan denk ik gewoon aan het feit dat een generatie vaders wegvalt. In Oekraïne, in Rusland, in Israël, in Gaza. Er zullen duizenden kinderen opgroeien zonder vader. Er sterven duizenden kinderen. En dat is opnieuw een generatie die er niet zal zijn. Het is afschuwelijk om er getuige van te zijn, vind ik. En dan zegt Jezus, deze dingen moeten gebeuren. Ben ik dan in staat om aan de voeten van Jezus te zeggen en ook tegen hem te zeggen, Vader, Ik blijf op u vertrouwen. En misschien duurt het nog een tijd voor Jezus terugkomt. Want in de geschiedenis hebben vele generaties voor ons ook allerlei oorlogen gezien. En door social media zien wij nu veel beter wat er gebeurt. En door het internet. Hoe het ook zij, wanneer Jezus ook terugkomt. Wij moeten klaar zijn om vervolging te doorstaan. En wij moeten leven in volharding, zegt Jezus. Want dan zijn we in elk geval klaar voor wat er nog gaat komen. Ik denk dat we niet heel ver meer weg zijn van vervolging van christenen, ook in Nederland. Als ik denk aan de politiek, aan, aan het feit dat de wetten van God worden losgelaten en dat er allerlei dingen ons land binnenkomen die liefdeloos zijn, die, ja, precies wat Jezus beschrijft eigenlijk. Dan denk ik dat we er misschien niet heel ver vandaan zijn. Maar zijn we er ook klaar voor? In zijn algemeenheid, en dat zei ik net ook in het avondmaal, ik geloof dat niets onmogelijk is voor Jezus. Ik zei het net ook, Jezus is overwinnaar. Hij geneest, hij bevrijdt. Hij heeft autoriteit. En dat geeft mij een enorm vertrouwen in hem. Ik geloof echt in hem. En dan mag naar de laatste dia. Ik moest vannacht en vanochtend denken aan de tekst van opwekking nummer, ik moest hem opzoeken hoor, 697. Al wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand. Ik ben van u voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent u alleen. Slechts één ding is nodig in deze tijd. Zitten aan de voeten van Jezus. En zijn woorden tot je nemen en toepassen. Amen.